geen goal meer missen? Bekijk alle goals direct op je mobiel. AD Goal Alert. Activeer gratis in onze app.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Hartelijk welkom bij de AD Voetbalpodcast van 3 september. Het is de vrijdag. Het is de dag dat Louis van Gaal weer een persconferentie gaat geven en Oranje zich gaat voorbereiden op die wedstrijd dit weekend tegen Montenegro. Daarover gaan we praten vandaag in deze AD Voetbalpodcast met Mikkel Schouka. We gaan ook praten over nog even die transfer deadline dag en wat het nou heeft opgeleverd. De kruiddampen zijn opgetrokken. Welke ploeg is er in de Eredivisie nou op vooruit gegaan en welke bijvoorbeeld helemaal niet? Mikos, laten we even beginnen met Oranje. We hebben het natuurlijk gisteren met Sjoerd er uitgebreid over gehad. Maar het was ook wel duidelijk wat de spelers ervan vonden. En ook wat de aanvoerder ervan vond, Van Dijk.
Ja, het was een lastige pot. We wisten het van tevoren. Maar we zouden hier wel moeten winnen.
Dat winnen is dus niet gebeurd. Wat moet Oranje meenemen van deze wedstrijd? Wat hebben ze geleerd?
Dat de aanvallende speelstijl die ze hanteren, dat die niet al te veel kansen heeft opgeleverd. Maar dat het ook wel weer was tegen een tegenstander die helemaal niet van de eigen 16 wilde komen. En dan daarvoor nog 2 geweldige spelers had. Dus als ze de bal hadden, dan kon die snel via Ødegaard naar Haaland. Dus dat het wel een gevaarlijke ploeg was om zomaar op een nederlaag te stuiten. Maar dat ze straks meer van dit soort tegenstanders tegen gaan komen. Ik neem tenminste niet aan dat Montenegro in Eindhoven de poort openzet. Maar ook Turkije zal dat straks niet doen. Nee. Dus ze zullen ergens die code moeten gaan kraken. Met deze spelers. Want we hebben wel creatieve spelers. Maar als het zo compact is, dan is het lastig. Dus we zijn er nog niet. Als je aan de andere kant ziet, 4 gespeeld, 7. En nog steeds maar 1 puntje achter de kop lopen waar je zelf al van verloren hebt. Dus in deze pool moet het met een behoorlijke tussensprint wel in orde komen.
Nee, het moet inderdaad in orde komen. Maar wat er wel gebeurde, wij hadden het gisteren in de podcast, zei Sjoerd al van Depay viel tegen, was zwak. Gakpo viel tegen, Berghuis viel tegen. En op Twitter ontstond toch een discussie dat mensen zeiden, maar waarom wordt Depay nou nooit gewisseld? Ook op het EK was dat ook al zo dat hij niet in beste vorm was, die laatste wedstrijd tegen de Tsjechen. Waarom blijf je altijd vasthouden aan Depay als bondscoach?
Ja, dat is natuurlijk omdat hij uit het niets iets kan beslissen. Hij had nog een keer een soort voorassist met het hakballetje. Uit mijn hoofd was het Gakpodium kreeg en die schoot hem vervolgens over. Mm-hmm. En toen wilde die terugkrijgen. Ja, dat heeft hij natuurlijk ook als hij slecht speelt. Dus ik vond het niet zo gek dat hij hem liet staan, ook al kwam er niet zo heel veel uit. Wat Koeman wel eens deed, is hem dan een beetje naar links halen als het vast zat in het centrum. En dan een grotere spits brengen. Dat had Weghorst natuurlijk kunnen zijn.
Ja.
En dan misschien Depay iets meer van de zijkant. Dat hij niet meer in dat drukke centrum stond. Dat had me eerder logisch geleken.
Ja, want normaal had je dan Luc de Jong gebracht natuurlijk. Dat deed Koeman dan altijd. Hè? De Jong brengen en dan Depay wat meer op links laten spelen.
Ja, klopt. Ja, die is natuurlijk niet voorhanden.
Ja.
Dus maar in Weghorst zag hij blijkbaar ook niet de sleutel om het open te breken.
Maar je herkent dat, je ziet dat vaker toch bij trainers, dat zij vasthouden, dat ze een bepaald aantal spelers hebben waar ze altijd aan vasthouden, die ze eigenlijk het liefst altijd 90 minuten laten staan.
Ja, maar ik vind Depay daar wel een type van. Het is natuurlijk, het was niet zijn beste interland, zijn we het allemaal wel over eens. Maar als je die hele aanvalslinie bekijkt, dan is hij natuurlijk wel degene die uit het niets toch in één keer die goal kan maken. En we moesten een goal maken. Dus ik kon me wel voorstellen dat hij hem toch liet staan. Ook al heeft het ook in de laatste minuten niet genoeg opgeleverd. Maar als trainer heb je inderdaad altijd dat soort types laat je staan. En kijk, Gakpo komt net kijken. Berghuis is ook niet een gearriveerde international. Dus daar ga je vaak wat anders voor zoeken. Maar Depay heeft zich de laatste jaren wel zo opgewerkt dat hij die status heeft verdiend. Dat, ik vind ook wel terecht dat hij dan tot de laatste minuut de kans krijgt.
Ja, maar dat spelen met buitenspelers, dat is waar de spelers zich het meest comfortabel in voelen. Hè? In dat systeem, in het 4-3-3 systeem. Dus met buitenspelers spelen en dan in ieder geval, dat zijn we gewend vanuit de jeugd, zei Van Gaal bij zijn presentatie. Hoe ga je dat nou verder vormgeven? Want dit is wel de lijn die hij dus duidelijk wil gaan bewandelen. Hij gaat niet meer terug naar dat 5-3-2 voorlopig.
Nee, dat denk ik ook niet, maar het zou ook gek zijn als hij nu aan 1-1 in Noorwegen zegt, dit gaat hem toch niet worden. Ook al omdat je weer kwalificatiewedstrijden krijgt die eenzelfde verloop zouden moeten kunnen hebben.
Ja.
Kijk, ga je nu tegen een hele sterke ploeg spelen en je weet, ik kom onder druk te staan. Ik ga naar Spanje toe of ik ga naar Frankrijk en we moeten wat meer hebben van op de counter toeslaan. Dan kan je wat anders verzinnen, maar ik denk dat je aan het systeem, dat het daar nu niet aan ligt. Het was wel zo dat die backs natuurlijk voortdurend ook kwamen. En dat maakte het wel gevaarlijk achterin. Omdat die gingen eigenlijk allebei.
Ja.
Waardoor De Vrij en Van Dijk toch wel vaak het alleen op moesten lossen achterin. Dat risico was er wel. Timber vloog naar voren. Blind deed dat ook.
Dat was misschien ook een beetje de reden waarom Van Gaal had gezegd, ik zet Frenkie de Jong wat meer met de punt daarachter. Dat wilde hij ook heel bewust, zodat dat er toch nog een beetje drie man achterin zouden zijn. Maar ja, je hebt de Jong ook voorin nodig voor de aanvallende impulsen.
Ja, nou ja, die had wel heel veel balbezit.
Nou.
Dus die speelde natuurlijk best wel een aardige wedstrijd. Maar ja, op zich hebben ze er wel alles aan gedaan. Alleen ja, dit Oranje is nog niet in staat om dit soort verdedigingen te kraken. En dan moet je een beetje geluk hebben dat die valt. Iets meer afdwingen, daar hadden we wel op gerekend. Ja, zo'n laatste bal van Dumfries, die valt dan plotseling zomaar voor zijn voet. En dat had nog gekund. Maar ja, ik denk in die anderhalve training die Van Gaal heeft gehad. Ja, ik vind toch ook wel dat je... Ja, het was natuurlijk allemaal nog niet Hosanna. Maar we zijn natuurlijk gewend dat we dan snel negatief zijn over het Nederlands elftal. Maar wel voor een start, als je het nu door kan trekken tegen Montenegro en Turkije, toch ook niet de beste ploegen, dan ziet het er denk ik toch wel weer goed uit.
Maar ik zat me in alles te bedenken. Van Gaal is bondscoach geworden en heeft van tevoren gezegd, ik ben een procestrainer, je moet mij de tijd geven. Die tijd heeft hij natuurlijk niet. Maar ook zometeen richting het eindtoernooi heeft hij die tijd ook al niet. Want dan is het ook maar een week voordat het toernooi begint, voordat WK begint in Qatar in 2022, worden die spelers vrijgegeven bij de clubs.
Ja, dat klopt. Het is zo dat, wat je schetst is terecht, is bij Interlands altijd heel kort dag.
Ja.
Dus ja, daarom vind ik het ook niet zo gek dat je uiteindelijk toch voor 4-3-3 kiest. Omdat eigenlijk alle spelers in Nederland dat wel gespeeld hebben in de jeugd. En die kennen dat systeem. Dus ja, en dan zal die toch moeten zoeken naar de mensen in vorm. Dat deed hij destijds ook.
Ja.
En dan een hele korte voorbereiding. Maar wat hij destijds in 2014 deed, het hele systeem omgooien. Omdat het te gevaarlijk was om toch met buitenspelers te gaan spelen en zo aanvallend. Ja, die tijd is er eigenlijk niet.
Nee.
Dus hij moet kiezen wat spelers het meest gewend zijn. En dat hoor je wel vaak hoor, bij bondscoaches natuurlijk. Die toch wel andere plannen hebben op het moment dat ze de loting zien. Maar op het moment dat ze gaan trainen zien dat ze hebben zo weinig tijd. Dat ze het op deze manier gaan doen. En dat zal voor het toernooi inderdaad niet veel anders zijn. Want dat wordt er even tussen gepropt natuurlijk in het seizoen.
Hè? Ja, dat is logisch dat je dat natuurlijk gewoon in november, december speelt. Terwijl er allerlei toernooien bezig zijn. Nee, dat wordt nog leuk. Maar Montenegro weten we één ding zeker. Vrije trappen rond de 16. Ja, niet doen hè?
Ik wou het net zeggen. Ik heb zelf iemand een bal zo zien raken. Boom.
Ja. Maar dat doet hij ook niet
en
nog een keer.
En dan ook nog in de laatste seconde.
Ja, maar dat doet hij niet nog een keer. Want als dat een specialiteit was geweest, hadden we het al lang geweten toch?
Nou, van de Balkan zijn we wel gewend dat ze altijd wel spelers hebben met een geniale vrije schop in huis. Hoe dat komt, weet ik niet. Maar ja, dat is al jaren zo. Dus in elk team één of twee van die spelers. Ik kan me ook herinneren dat PSV er een keer uitvloog in Osijek, volgens mij.
Ja, ja.
Ook zo'n speler die de ballen allemaal van afstand binnen liep te schilderen.
Was onder Cocu, volgens mij, toch? Was dat?
Ja. Toen was er nog even een soort paniek. Maar die schoot ook zo. Toen hadden ze volgens mij helemaal geen Europees voetbal.
Nee.
En ja, eigenlijk hebben al die teams dat wel. Het waren natuurlijk sowieso vroeger geweldige spelers. Nu is alles uit elkaar gevallen in allerlei verschillende landen. Maar elk land heeft wel zijn eigen vrije trappennemer meegenomen. En deze zeker met die linker.
Ik ga alvast even één ding opwerpen in deze AD Voetbal podcast. Verklaar me maar voor gek, dat mag allemaal. Maar ik zag een heel klein berichtje deze week in de krant staan. Dat de opvolger eigenlijk voor Van Gaal zich heeft aangediend. Maar met de vraag dan wel aan Van Gaal of hij nog een halfjaartje door wil gaan.
Oh jee.
Ja. 2023 loopt het contract af van Pep Guardiola bij Manchester City. En hij heeft laten vallen, ik ga niet verlengen bij City. Ik wil wat anders gaan doen. Ik wil graag het Braziliaanse ploeg gaan coachen. Maar ja, de bonds en nationale ploegen, daar hebben ze vaak ook een Braziliaan als bondscoach. Dus dat zal het wel niet worden. Toen dacht ik, KNVB, nu bellen. Gewoon nu alvast vastleggen, toch?
Ja, ik denk dat het net te laat is, hè?
Want?
Of we gaan, moet zeggen, ja. Want het is voor na Qatar?
Ja, het is voor 2023. Dan loopt zijn contract af bij
dan
City.
Dan is hij op tijd. Maar ja, het is ook niet zo natuurlijk dat als hij zegt, ik wil een nationaal elftal doen, dat hij meteen het Nederlands elftal wil doen. Maar
nee, hij wilde Brazilië doen. Hij had gezegd, het zou een droom voor mij zijn om Brazilië te doen. Heeft hij ergens laten ontvallen in een interview. Toen zei hij, maar de kans dat dat lukt is heel klein. Want de Brazilianen hebben altijd een Braziliaanse bondscoach.
Ja.
Dus toen dacht ik, ja, Pep, dan maar naar Nederland.
Nou ja, kijk, we hebben die discussie natuurlijk gehad in de aanloop. Nou, of we Van Gaal wel of niet moesten nemen. Toen heb ik volgens mij gezegd dat het ook wel een beetje armoedig is. Dat als we het niet meer weten, dat we dan met z'n allen in de taxi naar Noordwijk gaan. Of naar Portugal om Louis te vragen hoe het nou moet. Ja, ik zou het wel eens leuk vinden als je een grote buitenlandse trainer kan strikken.
Ja.
En ik hoorde Wesley Sneijder laat zeggen, Antonio Conte, die had dat wel gewild. Nou ja, die heeft meer informatie uit Milaan dan ik. Maar ik denk, ja, Guardiola is misschien nogal een logischer qua spelopvatting. Past dat prima bij Nederland.
Ja. Volgens mij
als
Maarten
zegt, Brazilië wil natuurlijk niet meteen zeggen dat hij dan zegt, als Brazilië niet komt, dan wil ik Nederland wel doen.
Nee, maar volgens mij heeft Maarten ook wel eens gezegd, toch? Vraag het gewoon aan hem, want hij heeft een band met Nederland, hij heeft wel met Cruijff, met dat Nederlandse voetbal. Ja, dat hebben wel meer mensen natuurlijk, hè?
Ja, nou ja, niet geschoten is altijd mis. Dus, ja. Dus het lijkt mij sowieso, als je plannen hebt om Van Gaal inderdaad te vervangen, dat je daarna kijkt of dat of wat er mogelijk is.
Ja. Ja. Nou goed, dat is voor later zorg. Hebben we het alvast gedropt. Hey, nog even terug naar de transferperiode, die is afgesloten. Er zijn nog een paar landen waar nog iets kan natuurlijk. Maar in principe in de Eredivisie is het meeste gedaan en verhandeld. Jij volgt natuurlijk voor het AD op de voet Feyenoord. Ja. Als ik die cijfers bekijk en zie wie erbij zijn gekomen, wie er weg zijn gegaan. En de zorgen van Feyenoord aan het begin van het seizoen over de breedte van de selectie. Dan moet ik toch constateren dat Feyenoord er niet beter op is geworden, toch?
Nee, dat denk ik niet. En wel meer mogelijkheden voorin, denk ik. Mm-hmm. Met natuurlijk Dessers wel als een echte spits. Je kunt je natuurlijk afvragen of dat de droomspits is. Dat moet zich uitwijzen, maar het is wel een echte centrumspits. En Reece Nelson.
Ja.
Dus dan kan je op de flanken ook nog wat. Baldé is er nog bijgekomen, dus voorin gaat het wel. Maar ja, ze hebben voor de rest eigenlijk alles laten gaan. En dan is het godzegen de greep dat de blessureleed uit de kuip blijft. Want anders ja, heb je gewoon niks meer over. Als je nu voor die laatste dag met vijf linksbenige verdedigers begint, die geschikt zijn om centraal te spelen of linksback. En je hebt er aan het eind nog drie over waarvan Ramon Hendricks natuurlijk een jonge speler is die alles nog moet bewijzen.
Ja.
Ja, dan is dat heel weinig. Dus dan moet je hopen dat er in een druk programma als trainer van Feyenoord zijn dat er niks gebeurt. En ik denk dat hij ook bij deze Interlands, hè, Pedersen speelde tegen Oranje. Ja. Als hij daarnaar kijkt, dat hij ook denkt, laat ze in godsnaam heel blijven. Want anders moet ik wel erg gaan puzzelen. Dus ik denk dat dat ook wel een heel groot gevaar is voor Feyenoord. En dat dat PSV verder weg heeft gebracht van ze en Vitesse en AZ waarschijnlijk dichterbij.
Maar de vraag is ook een beetje, als ik dit nu zo kijk en ik lees die verhalen, jouw analyse ook in de krant. Dan lijkt het ook een beetje op dat de financiële nood bij Feyenoord dus dusdanig hoog is dat je zoveel moet wegbezuinigen weer om deze transfers mogelijk te maken.
Ja, kijk, officieel konden we er niet zo gek veel over vragen, want Frank Arnezen was meteen vertrokken. Maar er werd mij verteld, joh, dit was het. En als we Burger en Haps niet hadden laten gaan naar Venetia en naar Basel, andersom, dan hadden we dat geld niet bij elkaar gehad. En dan hadden we deze twee spelers, Dessers en Nelson, niet kunnen halen. Ja, dat strookt dan niet helemaal met het feit dat ze de hele dag bezig zijn geweest met Mickey van de Ven weghalen bij Volendam, wat niet is gelukt. Terwijl iedereen weet dat Volendam 2 miljoen al veel te weinig vond. En uiteindelijk gaat hij voor 3,5 naar Wolfsburg. Ja, daar wordt dan van gezegd dat dat een hele ingewikkelde constructie had moeten worden, zoals ze dat wel vaker deden met Volendam, in het geval van Antonucci. En dat ze daar dan allemaal overtuigd waren dat dat een investering was die er snel heel veel geld op zou kunnen leveren, omdat die speler zo goed is dat hij meer waard wordt. Ja, dan denk ik, dat had natuurlijk ook 2 maanden eerder gekund. Maar voor de rest vertellen ze dat het geld eigenlijk op is. Dus al die salarissen die zijn bespaard van 21 spelers.
Ja.
Die zijn opgegaan aan nieuwe spelers natuurlijk. Die salaris verdienen en aan contractverlengingen. En aan deze spelers. En dit is het wel zo'n beetje.
Maar je bent je duurste speler van het afgelopen jaar kwijtgeraakt. Berghuis.
De twee duurste. Ja. Jurgensen ook.
Jurgensen ook. Ja. Daar heb je nog heel veel geld voor teruggekregen. En je haalt er zo, als je dan op het laatste moment voor 2 man die dan weggaan, voor 1,5 miljoen, Burger en Haps ongeveer?
Ja, tel daar Weerman bij, 500.000 ja. en Berghuis. Hè, wat was het? 5 miljoen, 5,5. Ja.
Maar wat bezuinig je dan als je dan. Wat moet Dessers dan kosten, denk ik dan gelijk, als ik dat lees bij jou?
Ja, dat is een huursom natuurlijk. Ja. Dus dat hebben ze dan uit de bespaarde salarissen gehaald. Het is natuurlijk wel zo dat ze die transfersommen, die hebben ze wel uitgegeven natuurlijk. Met Auersnes, met Pedersen, met Trauner. Met Jan Baks. Dus dat streep ze elkaar wel eens een beetje weg. Maar dit geld hadden ze dus echt nog nodig. Deze twee spelers moesten echt nog weg om deze twee nieuwe te laten komen.
Ja.
En ze zeggen dat het, ja, er hebben natuurlijk ook harde klappen gehad in de coronacrisis, natuurlijk op financieel gebied. Maar ik had ook wel gedacht dat er in ieder geval nog wel iets zou zijn voor een verdediger. Maar ja, er is niet veel transfervrij. Hè? De naam Mangala viel nog. Die heeft nog bij Porto volgens mij gespeeld. Ja, dat is dan de enige speler eigenlijk van groot niveau die op transfervrije basis had kunnen komen. Maar ja, dat was weer salaristechnisch allemaal niet mogelijk. Dus ze hebben gepuzzeld en gepuzzeld, maar het is allemaal niet gelukt. En het is Arnezen zal zijn reis al geboekt hebben voordat hij wist dat het een zware dag zou worden, die laatste transfer deadline.
Ja.
maar ik denk wel dat hij hem even nodig had om even bij te komen.
Nou ja, weet je, een aantal dingen is natuurlijk heel goed gegaan bij Feyenoord in de zomermaanden met de spelers die gehaald zijn. Dat waren positieve transfers, daar was iedereen positief over. Terwijl dat trouwens, ik zit in Zandvoort en vliegt hier een helikopter over. Dus dan weet je, als er hier en daar wat overvliegt, wat geluid is, dan is dat het. De politie controleert goed dat Max Verstappen het allemaal goed doet.
Ja.
Maar die zomertransfers zijn allemaal helder, daar was iedereen heel positief over. En dan blijft nu toch een beetje dat die wrange nasmaak van die laatste dagen hangen.
Ja, en ook nog die twee nederlagen natuurlijk in die laatste wedstrijden. Dus wat ze eerst hadden, ze liepen op veren in de Kuip. Dus alles ging goed en iedereen kreeg ook steeds meer vertrouwen erin. En natuurlijk was iedereen realistisch. Je gaat niet naar zo'n achterstand in één keer met zo'n selectie in één keer Ajax van de troon stoten. Maar ja, een beetje het gat wat verkleinen. Misschien wat positief gevoel aan de manier van voetballen overhouden. Daar was iedereen heel enthousiast over. En nog, alleen ja, nu krijg je zo'n smalle selectie dat het toch... Even puzzelen en lastig is.
Dessers, ja, dat was natuurlijk de man die kwam, de spits. Hij was zelf dolgelukkig trouwens.
Ja, ik heb natuurlijk een paar jaar in Nederland gespeeld, dus ik ken de club. Ik heb ook al een paar keer mogen spelen in de Kuip. Ja, dat op zich is al een heel grote troef natuurlijk. Maar daarnaast heb ik ook met de trainer gesproken. Een heel goed gesprek mee gehad. Als je ook kijkt naar hoe dat de team het doet dit seizoen, tot nu toe. Ja, dan zie je gewoon dat er wel een frisse wind is. En dat er spelplezier is, dat er goed wordt gevoetbald, dat er een duidelijke visie is. Dus dat was ook wel heel belangrijk voor mij om deze keuze te maken.
Ja, de vredeheid alom bij hem. Maar hoe lang stond die naam bij jou op de radar, Dessers?
Nou, niet zo lang als dat Slot hem al gebeld had. In eerste instantie acht ik niet dat Feyenoord... In de belangstelling voor Dessers. Het lijkt een beetje. Ik moet voorzichtig zijn met wat ik zeg, want je moet ook niet. Dan wordt knippen dit.
Ja, maakt niet uit.
Je moet heel voorzichtig in zijn wat je zegt, omdat je die speler ook natuurlijk gewoon alle kansen moet bieden. Maar het lijkt natuurlijk een klein beetje op het verleden, zoals Feyenoord in het verleden zaken deed. Al is het nog wel een jonge speler. Hij heeft bij Genk op de bank gezeten, maar daar speelde de grote topscorer van België. Van Nigeria, dus dat was lastig om in het elftal te komen. Dus het is ook niet zo dat ze een speler halen die helemaal uitgerangeerd was. Maar het lijkt wel een beetje op, bord op schoot. Hè? Die kennen we allemaal nog wel. Ja. Oh ja, die is nog vrij, die halen we. Ja, dat moet hij natuurlijk zien weg te nemen. En dat moet Feyenoord ook zien weg te nemen. Hij vertelde wel heel duidelijk dat Slot al ruime tijd geleden bij hem aanklopte. En dat een beetje warm hield dat contact. Maar het was nog steeds zo dat hij op weg was naar Leganés. Om daar te gaan tekenen.
Ja.
En dat hij pas op het laatste moment hoorde dat Feyenoord vrij kwam. En dat hij toen snel omkeerde en dacht van ja, dan ga ik in de Kuip voetballen.
Ja. Dan heb je aan de andere kant, heb je zei het al, AZ en Vitesse komen dichterbij. PSV loopt verder weg. PSV heeft zich nog met de spits versterkt. Die kruipen natuurlijk nu richting Ajax. Die hebben wat opruiming gehouden achterin. En voor de rest hebben ze alles bij elkaar gehouden. Maar Vitesse ook. Daar waar iedereen dacht, Tanane en Bazour die gaan weg. Ook gewoon gebleven.
Ja, dat is wel opvallend. En ook wel, ja, is dat nou, dat zit ik nog over te dubben. Is dat nou een overwinning op zich of is dat een nederlaag op zich? Want ze hebben, en die naam ben ik even kwijt, was een moeilijke naam, een goede nummer 10 gehaald. Ja, en volgens mij waren ze er wel van overtuigd dat Tanane en Bazour de transfer zouden gaan maken. Ja, die zijn allebei gebleven. Dan kun je natuurlijk redeneren, ja, ze hebben nog twee geweldige spelers binnen de groep. Maar ja, misschien was het ook wel tijd voor ze om te gaan.
Nou, maar Bazour, die ik bij ESPN toen zag afgelopen weekend, dacht ik, ja, weet je, die wil ook wel gewoon blijven. Dat glimlachje zei voldoende eigenlijk, hè?
Ja. Ja, dat kan ook. En je kunt natuurlijk ook gewoon rustig redeneren dat Vitesse in ieder geval twee hele goede spelers heeft. Alleen ja, zijn ze blij dat ze zijn gebleven, wat jij nu stelt? Of was het tijd om te gaan? En heeft Vitesse erop voor gesorteerd door andere spelers te halen? Je kunt niet met drie tienen spelen. En Tanane blijft, maar ze hebben ook Jan Kebowo gehaald, als ik het goed uitspreek. Je kan ook op links spelen, maar is volgens mij vooral ook zo'n speler. En Donk Yoni heb je ook nog. Centrale middenvelden. Ja, het moet wel allemaal kloppen.
Ja. Ja, en ineens heb je natuurlijk voor zo'n trainer ook. Die heeft dan in de voorbereiding gezegd, ik ga niet met Tanane en Bazour spelen, want die willen weg. Dan moet je weer in je team passen dat net een beetje staat. Maar goed, ja, de andere kant is, het is een luxe positie dat je twee van die spelers natuurlijk nog kan behouden. Hè? Dat is de andere kant.
Ja, belangrijk is natuurlijk dat het zijn natuurlijk eigen gereide jongens. Dus als zij met tegenzin blijven, dan heb je wel een probleem. Zijn het spelers waarvan ze die zelf zeggen, joh, ja, dan speel ik toch net zo lief nog in Arnhem, dus geen probleem. Ja, dan ben je er alleen maar sterker op geworden. En dan gaan ze weer meedoen. Want ze hebben natuurlijk ook met die spits, die Frederiksen, die bij Juventus vandaan komt, ook al een goede binnengehaald. Dus ik denk dat ze toch alweer een vergelijkbaar elftal hebben. Of misschien wel sterker dan vorig seizoen.
En vind je nou dat AZ zich echt versterkt heeft deze transferperiode?
Nou ja, er zijn er wel heel veel weggegaan. Dus ja. Ik denk niet dat echt versterkt is. Maar het is een beetje zoals AZ het vaak doet. Hè? Weer kijken of ze wat op kunnen leiden en wat het wat beter wordt.
Ja, wat dat betreft. Ja. En Utrecht, ja, we hebben dit weekend al geconstateerd.
Ja, Utrecht, heel breed. Brede selectie.
Ja, en heel dicht bij Feyenoord en bij AZ en bij Vitesse natuurlijk. Hè, wat dat betreft in die top.
Ja, ik denk dat Feyenoord, als je de elftallen naast elkaar zet, zeker geen minder elftal heeft dan AZ, Vitesse of Utrecht. Alleen, ja, in de breedte zijn die clubs misschien wel sterker. AZ misschien valt nog mee, maar zeker Utrecht. Ja, die hadden wel een achterstand ook afgelopen seizoen. Maar die hebben wel veel meer om op te vangen. Dus als het bij Feyenoord een klein beetje tegen gaat zitten, à la vorig seizoen qua blessureleed, dan wordt het moeilijk.
Ik verbaas me wel altijd over, ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt, dat je op de laatste dag, zoals Groningen bijvoorbeeld in die periode, in de laatste week nog 5 spelers erbij haalt. Dan denk ik altijd, wat heb je dan in die periode ervoor gedaan? Waarschijnlijk zijn ze nu goedkoper geworden of zo. Dat zou best kunnen. Maar toch, 5 man erbij. Dat is veel, hè?
Ja, het heeft natuurlijk wel vaak te maken met of het een beetje vloeibaar wordt aan de andere kant. Hè?
Ja.
Want er werd bijvoorbeeld een linksback van Lille genoemd. Mm-hmm. Bij Feyenoord. Een Kroatische jongen, ja, die mocht in eerste instantie niet weg. Maar op het moment dat er in één keer daar een speler wordt gehaald die op die positie kan spelen, dan gaat het natuurlijk bij die speler en ook bij die club wat spelen, dat ze denken, ja, misschien kunnen we hem beter laten gaan. En dan gebeurt het in één keer op de laatste dag. Maar het ziet er altijd wel een beetje onprofessioneel uit. Ja, dat Sunderland hebben we gezien in die documentaire.
Ja, maar dat is het.
En we halen maar. Ja, je ziet toch dat ze op het laatste moment toch denken, oh, we moeten daar nog heen en we moeten er daar nog heen. En misschien kan die nog vrij. En dat komt wel onprofessioneel over. Dat ben ik met je eens. Het is veel beter natuurlijk als je veel eerder je zaakjes op orde hebt.
Ja.
Maar ja, soms is de sleutel tot een speler halen komt pas in de laatste uren voor het verstrijken van de deadline. Kijk naar Luc de Jong.
Dit weekend, Nederlands elftal Montenegro. Ik zeg dan op voorhand, mag geen probleem zijn, toch, Mikkels, voor Oranje?
Nou, geen probleem. Het is natuurlijk niet zo dat het een walkover zal worden. Want zij spelen ook gewoon gelijk bij Turkije, waar wij verloren hebben. Maar ja, als je iets wil, dan moet je die wedstrijd in ieder geval winnen. En dan Turkije, wat toch wel aangeslagen is, ook verslaan. Ja, dan heb je de pool volledig in handen. Dus dit zijn wel echt 2 hele belangrijke wedstrijden.
Ja.
En Van Gaal maakt meestal zijn vorderingen na verloop van tijd. Dus die is nu weer verder aan het trainen. Hij moet natuurlijk de boel weer oplappen fysiek. Maar zijn meetings en zo zijn vaak heel duidelijk als je de spelers hoort. Dus ik durf daar wel geld op in te zetten dat ze deze wedstrijd gaan winnen.
Goed. Komende maandag is er een nieuwe AD Voetbal Podcast. Dan gaan we natuurlijk terugblikken op dat duel. En ook weer een beetje vooruitblikken op die wedstrijd met Turkije. Nico Schouka, dank voor nu en tot later.
Ja.
Bekijk alle goals direct op je mobiel. AD Goal Alert. Activeer gratis in onze app.